De Heer is waarlijk opgestaan. Zo begroeten de christenen van de eerste gemeente elkaar en zo mogen wij dat ook doen. Allemaal van harte welkom voor de broeders en zusters hier in de kerkzaal, de gasten in ons midden en natuurlijk ook Erik Brinkman. Dankjewel dat je nog bereid bent om deze dienst te leiden vandaag. En ook de mensen die thuis via kerkomroep meeluisteren, ook van harte welkom. De afkondigingen gaan over de collecte, die is zoals gebruikelijk na het kindermoment. En de eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de zending en evangelisatie. Volgende week hopen we weer bij elkaar te komen en dan zal broeder Dick Wolbers uit Vraneker voorgaan. Dinsdagavond om 7:45 is er de kringavond hier in de huiskamer. En woensdagavond om 19:30 is de kringavond bij Kobi Lammers thuis. De voorbeders gaan over Vincent Stafleu. Die wordt 15 april geopereerd. Ik begrijp dat het een hele spannende tijd is voor Kees en Maya en Jonathan. En we bidden voor hen voor kracht. Ik zie wat.
Vorige week was het 7 april.
Ja, maar het is, gisteren is bericht binnengekomen dat het 15 april geworden is. Het is een weekje later geworden. We willen ook bidden voor Jan Verburg. De operatie is niet helemaal goed gegaan, heb ik begrepen.
Ja.
Wel goed gegaan?
Ja, alleen het herstel
valt nog even tegen. Oké, okay, nou. In ieder geval willen we duidelijk voor bidden, Jan. We willen danken dat Annelies van Vondel weer thuis is. Dat het toch goed gaat. Het zal wel even duren voordat ze weer helemaal gewend is aan de thuissituatie. Voor de broeders en zusters die een gemis hebben, die familieleden verloren hebben, waardoor het kringetje steeds kleiner wordt, willen we ook voor bidden. En voor de broeders en zusters die mentale of lichamelijke problemen hebben. Ook bidden we voor Moussa en Esther. We kennen die situatie van de bedreigingen die ze gehad hebben. Ik heb vorige week een laatste nieuwsbrief van ze gehad. Daarin zei Moussa dat hij geen nieuwe bedreigingen gehad had. Dus het geeft wat lucht, wat rust, maar het blijft wel spannend voor ze. Daarnaast willen we ook nog bidden voor de vervolgde christenen wereldwijd en voor de vrede van Jeruzalem. Dan staan er nog bloemen en die gaan naar Winnie Wet. Veel plezier ermee. En na de dienst wordt u uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken. We beginnen de lofprijzing met het zingen van Christus is opgestaan. Daar juicht een toon en glorie aan God. En we zingen al die drie de liederen zoveel mogelijk staande. We wensen u een gezegende dienst.
Thank you. Laat ons een moment in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gaat u zitten. De aanvangstekst voor deze dienst vindt u in Romeinen 10. Daar lezen we: dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Amen. We willen met elkaar zingen. Opwekking 308. O laat Gods Zoon je thans omhullen. Opwekking 308. Gemeentebroeders en zusters, laten we bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, wij mogen hier bij elkaar komen omdat het Pasen is geweest. En elk jaar staan we daar weer stil. Al zo'n kleine 2000 jaar wordt dit feest herdacht, gevierd. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Getrouwe God, dank u wel dat we vanuit die zekerheid hier bij elkaar mogen zijn om te zingen, te spreken, muziekinstrumenten te bedienen, het woord mogen brengen, achter de knoppen zitten. Heer, we bidden u om uw zegen. Wees met uw Heilige Geest in ons midden, waar we ook net om gezongen hebben, wanneer we uw woord openen, bij alles wat er gebeurt, Heer, geef dat het mag zijn, gedragen door uw Geest en tot eer van uw heilige naam. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Een vreugdevolle dag, maar we dragen met ons onze eigen moeite en zorgen mee. Ook onze herinneringen en ons verlies. En dat kan soms zo botsen met een dag als vandaag. Maar Heer, we bidden u, tilt u ons daar bovenuit. Neemt u weg wat ons kan hinderen in spreken of luisteren. En geeft u ons een woord. Uit een lied. Uit het Bijbelgedeelte. Uit de preek. Een gedachte misschien die we nodig hebben, want u kunt het toepassen aan ons hart. En dat bidden we u. Geeft u ons iets waar we mee verder kunnen, waarmee we verder mogen. Zo bidden we u. Voor al die plekken en plaatsen op deze wereld waar uw woord al verkondigd is vandaag, maar ook nog verkondigd wordt op dit moment, maar ook nog verkondigd zal worden. Verder naar het westen toe. We bidden u ook daar om uw zegen. En wilt u geven dat uw woord nooit leeg zal weerkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. We bidden het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Als je als laatst of op het laatste moment ergens gevraagd wordt. En in de gelegenheid bent om voor te gaan. Dan krijg je een orde van dienst en dan zie je na gebed staan kindermoment. En ik heb geen idee. Kindermoment.
In de tuin, heel vroeg en stil, gebeurde wat geen mens geloven wil. De vogels hielden hun adem even in. Was dit het einde of een nieuw begin?
Toen, kijk, daar, een straal van licht. Het straalt op ieder zijn gezicht. Niet zomaar licht, maar stralend wit. Het lijkt wel of er vuur in zit.
De engel lachte, zoek niet meer. Hier ligt niet langer de goede Heer. Kijk naar de bloemen, kijk naar de zon. Het leven heeft van de dood gewonnen.
Dus... Het leven heeft van de dood gewonnen. Klap in je handen. En stap met je voet. Want Pasen geeft weer nieuwe moed. De winter is weg. Bloemen. En de zon is daar het mooiste feest van het hele jaar.
De Heer is opgestaan. Het is echt waar. Vrolijk Pasen voor iedereen hier en daar.
Dus
zeggen we z'n allen.
Hij is waarlijk opgestaan.
We krijgen de gelegenheid om onze gaven te geven. En als samenzang willen we dan met elkaar zingen. Opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Opwekking 268. En de inzameling van de gaven.
Thank you.
We willen nu kijken naar een bijdrage van Hans en Nelly Deurwaard.
Ja, onze Heer is waarlijk opgestaan, dat is Pasen. En nu vangt het nieuwe leven aan. Dat hebben we ook net gezongen. Dit gaat over een nieuw begin. Nelly heeft nu eerst een gedicht over een nieuw begin hier en nu. En daarna heb ik nog een gedichtje over een nieuw begin dan en daar.
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Ontmoeting. Zoals een vrouw verbitterd door het leven, gevangen door gedachten van de dood, gebukt onder de last van het verleden die als een steen de toegang naar de toekomst sloot. Wanhopig zoekend naar een uitweg uit het leven, ontmoetten ze de man die stilstond bij haar smart. Hij nam haar pijn en gaf haar zijn genezing, verbrak de stenen muur om haar verwonde hart. Nu mag ze al het oude achterlaten, opnieuw beginnen als een pasgeboren kind, geborgen in de liefdevolle warmte van Jezus Christus die alles overwint. Zijn liefde geeft haar kracht om te vergeven, te zegenen wie haar heeft pijn gedaan. En met de troost waarmee zij zelf door God getroost is, de mensen tegemoet te gaan.
Moet iets omhoog, ja. Ja, boven dit gedichtje staat bemoediging en uitzicht. En ook paradijs. In die tuin onder de bomen is het gras echt groener. Is er genezing elke dag voor de denker en de doener. In ons huis hoog in de wolken, daar ben je niet alleen. Zijn er altijd broertjes, zusjes, als vrienden om je heen. In dat huis van onze Vader zien wij elkaar weer staan. En daar zoeken we dan samen naar de zon of naar de maan. In dat koninkrijk van liefde is er niemand doof of blind. Daar zingen we dan samen en worden als een kind. Op die plek, hoog in de hemel, waar de tijd is stilgezet, waar de vrede heerst voor eeuwig, daar is ons leven een gebed.
Ik heb voor vanmorgen twee schriftlezingen opgegeven, maar u zou kunnen zeggen dat het één aansluitende schriftlezing is. U vindt het in Markus 15. Markus 15. En ik weet niet wat u gewend bent, maar ik lees hem vooruit de Herziene Statenvertaling. Markus 15. Vanaf vers 37. En daar lezen we. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond, tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozef. En Salome. Die ook toen Jezus in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was en omdat het de voorbereiding op het Paasga was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen. En nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten. Gekleed in een wit, lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders. En ik zal u maar heel eerlijk zeggen, ik ben daar eigenlijk een beetje te ouderwets voor. Zusters en broeders. Het zit hem namelijk in die volgorde. Toen ik vroeger nog in de vorige eeuw voor de klas stond, had ik het altijd over jongens en meisjes. Ik zei nooit meisjes en jongens, sorry. Het past toch niet. Goedemorgen, zusters en broeders. Behalve met Pasen. Want broeders, waar waren wij op die paasmorgen? We lezen nadrukkelijk dat er vrouwen waren die als eerste naar het graf gingen. Waar waren de broeders? Waar was ik? Laat niemand ooit zeggen dat de Bijbel vrouw onvriendelijk is. Het waren namelijk vrouwen die de eerste getuigen waren van de opstanding van Christus. En dat wordt opgeschreven. niet verzwegen. En dat zou je eigenlijk in die tijd wel verwacht hebben, want vrouwen kwamen in die tijd zeker toch wel op de tweede plaats. Het was zelfs zo in die tijd dat een vrouw niet mocht getuigen in een rechtszaak, want het getuigenis van een vrouw was niet rechtsgeldig. Het waren immers vrouwen. Als u een bewijs wilt van de opstanding van Jezus Christus, dan zou ik zeggen, sla de evangeliën er eens op na, want alle vier beschrijven ze de vrouwen die als getuigen optreden. En juist het feit dat dat opgeschreven wordt, is voor mij een punt dat de Bijbel de waarheid spreekt. Want geen enkel ander boek uit die tijd zou vrouwen opgevoerd hebben als getuigen. Die vrouwen, die zusters, we komen ze steeds tegen bij Marcus. Ze zijn getuigen van Jezus sterven, we lazen het in hoofdstuk 15. Jezus luid roepend gaf de geest. Het voorhangsel van de tempel scheurde. De hoofdman over 100 zegt, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En dan haast terloops, zegt Marcus nog in vers 40 en 41. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen waren ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine en van Jozef. En Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Je zou verwacht hebben dat Marcus hier bij de kruisiging de mannen genoemd zou hebben. Maar naar alle waarschijnlijkheid waren die er niet. De discipelen waren, zoals Jezus gezegd had, alle kanten opgevlucht. Alleen Johannes, de discipel die Jezus lief had, stond waarschijnlijk bij het kruis. Het zijn de vrouwen die ook bij het kruis staan en uit de verte toekijken. Maria, Maria en Salome worden met name genoemd. Zusters die getuigen waren van het sterven van Christus. Ooggetuigen. Ze zagen hoe Jezus stierf. Wat er gebeurde. Hoe het gebeurde. Dan lees je daarna over de begrafenis. Jozef van Arimathea heeft toestemming gevraagd om het lichaam van Jezus te begraven. Hij wordt in fijn linnen gewikkeld en in een graf gelegd wat in de rots is uitgehakt. Er wordt een steen voor de ingang gerold. Maar dan volgt er nog iets. Vers 47. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Die vrouwen, althans een aantal van hen die ook getuigen waren geweest van Jezus sterven, waren ook getuigen van zijn begrafenis. Waren de discipelen erbij? Marcus noemt ze niet. De vrouwen waren getuigen. Ooggetuigen. Ze zagen wat er gebeurde en hoe het gebeurde. En dan de Sabbat. Is voorbij. Het is zondag, de derde dag. In het Jodendom in die tijd werden de eerste dag, ook als het maar een paar uurtjes waren, en de derde dag opgeteld. Een paar uurtjes van de vrijdag, de hele Sabbat, de zaterdag, en een aantal uren van de zondag. Zo kom je aan 3 dagen. Daarom hecht ik er ook aan om de zondag de eerste dag van de week te blijven noemen. Want dat is de opstandingsdag. En dan kunnen de vrouwen niet langer wachten. De vrouwen. Ze gaan vroeg op pad en komen bij het graf wanneer de zon opgaat. Wie zijn die ze? Weer de vrouwen. Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome. Op pad gegaan met specerijen om het lichaam van Jezus te zalven. En al lopend vragen ze zich af, wie zal de steen wegrollen? Maar als ze dan opkijken, zien ze dat die steen is weggerold. En wanneer ze het graf ingaan, zien ze daar een jonge man zitten. Die is gekleed in een lang wit gewaad. En dan zijn ze ontdaan. De Statenvertaling zegt hier, verbaasd. Maar ik denk dat het veel meer is dan verbazing of ontdaan zijn. Bang, zegt de Engelse King James. En daar kan ik mij van alles voorstellen. Want je staat in een graf dat leeg is en er is een engel. Ik zou niet verbaasd zijn. Ik zou bang zijn. Maar de engel zegt dan tegen de vrouwen, wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Wees niet bang. Schrik niet. Hij is opgewekt. Kijk maar naar de plek waar ze hem gelegd hadden. En dan denk ik, dan hebben ze dat op die vrijdagmiddag, aan het eind van de middag, toch ook gezien. Dat Jezus daar begraven werd. Kijk maar naar de plek waar ze hem gelegd hadden. Ze waren er getuigen van geweest dat Jezus op de namiddag van die vrijdag begraven werd. Hoe hij begraven werd, waar hij begraven werd. Wanneer je die eerste 8 versen van Markus 16 doorleest, dan kom je heel vaak in de vertalingen een vervoeging van het werkwoord zien tegen. De vrouwen zien. In vers 4 lezen we dat ze zien dat de steen is weggerold. In vers 5 lezen we dat ze een jonge man in het graf zien. In vers 6 zegt die jonge man, die engel, dat ze moeten kijken naar de lege plek waar Jezus gelegen had. En ze krijgen ook nog een opdracht mee. We lezen in vers 7, maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Een boodschap voor de discipelen. Ze moeten naar Galilea gaan. Daar zullen ze Jezus zien. En inderdaad, de vrouwen hebben bij het graf Jezus niet gezien. Ze hebben alleen, nou ja, alleen, gehoord dat Jezus is opgewekt. Bij de kruisiging waren ze ooggetuigen. Ze zagen wat er gebeurde en hoe het gebeurde. Bij de begrafenis waren ze ooggetuigen. Wat er gebeurde, hoe het gebeurde. En hier op de paasmorgen zijn ze geen ooggetuigen. Ze horen wel wat er gebeurd is. Jezus is opgewekt. Maar hoe dat gebeurd is, dat weten ze niet. Dat zit ergens verborgen tussen hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. Dat is bij God bekend. Wij zijn geen ooggetuigen meer. Wij dienen geloofsgetuigen te zijn. Maar dat is moeilijk. Want geloofsgetuigen moeten vertrouwen op het woord. En dat ging al mis in Genesis 3. Want we willen zien. Wij willen ooggetuigen zijn. Maar God zoekt geloofsgetuigen. Precies zoals Marcus verderop zegt. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Marcus vertelt beknopt over de opstanding, de opwekking van Jezus. Andere evangelisten zijn veel uitgebreider. Maar over één ding zijn ze het eens. Hij is opgewekt. Daar is geen verschil van mening over. Marcus vertelt niet over een aardbeving. Niet over het neerdalen van een engel. Hij doet geen uitgebreid verslag. Marcus verkondigt. Hij is opgewekt. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, hij is opgewekt. Hij leeft. Dat moeten de vrouwen gaan vertellen aan de discipelen. Die discipelen die er die vroege morgen niet zijn. Maar ze moeten het wel weten. Dat hij leeft. En dat ze hem zullen zien in Galilea. Zouden ze die vrouwen wel geloven? Ik vertelde u net al hoe het getuigenis van een vrouw in die tijd gewaardeerd werd. Waarom zouden ze die vrouwen geloven? Eigenlijk omdat de vrouwen een code meekregen. Ik ga het u uitleggen. Een paar dagen voor Pasen zat Jezus met zijn discipelen aan tafel. En als ze gegeten hebben, gaan ze op weg naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane. En dan zegt Jezus daar tegen zijn discipelen dat ze hem allemaal zullen verlaten. Nou, de kruisiging, de begrafenis en de opstanding zijn daar misschien wel meteen een teken van. Maar hij zegt nog iets. Je kunt het lezen in hoofdstuk 14, vers 28. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Jezus zegt dat tegen de discipelen. Er zijn daar in die hof geen vrouwen bij. En precies dat moeten die vrouwen ook tegen de discipelen zeggen. Ga heen, zeg tegen de discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals Jezus jullie gezegd heeft. Hoe wisten die vrouwen dat? Die waren daar niet bij geweest in de hof van Gethsemane toen Jezus het tegen zijn discipelen zei. Ze wisten het niet van Jezus. En toch zeiden die vrouwen precies hetzelfde als wat Jezus gezegd had. Ze hadden het gehoord van die engel. Ik kan me voorstellen dat als die vrouwen dat tegen de discipelen zeggen, dat ze naar Galilea moeten gaan en dat ze daar Jezus zullen zien, dat ze gedacht hebben, hoe weten ze dat? Nog twee dingen. Het eerste dit. Aan wie moesten de vrouwen het gaan vertellen? Aan Jezus' discipelen en aan Petrus. Dat is toch wonderlijk? Petrus is een discipel. Als ze het gaan vertellen aan de discipelen, hoort Petrus daar toch bij? Waarom moest Petrus nog apart genoemd worden? De vrouwen moesten vertellen dat Jezus was opgewekt. Al 2000 jaar wordt dat steeds weer verteld. Misschien heb jij of u deze geschiedenis al heel vaak gehoord. Misschien gelooft u het. Ik hoop dat u het gelooft. Maar misschien hebt u er ook wel moeite mee om het te geloven. En bent u hier in de kerk omdat u er bent. Of misschien hebt u voor in de kerk, in deze of in een andere, uw geloof wel beleden. Maar in de loop van de tijd is het afgezwakt. Of u hebt zich in de loop van de tijd verwonderd. Bent u verdrietig geweest. Dat u in sommige periodes zo afgezwakt bent. Zo afgedwaald. Vergeet dan niet dat wij wel ontrouw zijn, maar God is getrouw. Wij kunnen hem verloochenen, maar God kan zichzelf niet verloochenen. En een van de grootste logenaars wordt hier in Marcus 16 nog een keer apart genoemd. Petrus. Hij had zijn Here en Heiland verloochend. Hij had gezegd dat hij Jezus niet kende, tot 3 keer toe. Maar die Petrus, ook u, ook jij, ook ik, moeten horen dat Jezus leeft, zeg tegen de discipelen en Petrus. Durft u de naam van Petrus te vervangen door uw eigen naam? Zeg tegen de discipelen en Jan, Henny, Maria, Henk. Onze naam mag daar ook staan. Wie heeft die naam van Petrus daar geschreven? Ja, God natuurlijk. Door de hand van Marcus heen. Maar misschien was het Petrus zelf wel. Er zijn uitleggers die zeggen dat het evangelie van Marcus, waarschijnlijk het oudste evangelie, vooral geschreven is met hulp van Petrus. Petrus heeft de geschiedenissen verteld aan Marcus. Marcus heeft ze opgeschreven. Is er bewijs voor dat die twee mannen elkaar kenden? In Handelingen 12 lees je over een wonderlijke bevrijding. Petrus zit in de gevangenis. En een engel bevrijdt hem. En midden in de nacht gaat hij naar het huis van een zekere Maria. Daar is de gemeente bij elkaar. Het huis is van Maria, de moeder van Johannes, die ook wel Marcus genoemd wordt. En bij dat huis klopt Petrus midden in de nacht aan. En in zijn eerste brief doet Petrus de groeten aan de lezers van zijn brief. En hij doet die groeten ook namens Marcus, die hij zijn zoon noemt. Je ziet het zo voor je. Marcus is aan het schrijven. De geschiedenis van Jezus is bijna klaar. En Petrus zegt, noem mij maar apart. Zet mij er maar achter. En Petrus, alsof hij zeggen wil, hoe is het mogelijk? Ondanks alles wat ik gedaan heb. Al zijn wij ontrouw, God is getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Ik hoop dat u dat al een keer in uw leven hebt ontdekt. Niet omdat u zich dan zo tegengevallen bent, maar omdat God zo betrouwbaar is. En nu het laatste. Ga heen, zegt tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Zeg tegen de discipelen en Petrus. Dat is toch duidelijk? Dan weet je toch wat je moet doen. Toch? En wat lees je dan in vers 8? En de vrouwen gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. De discipelen waren in die nacht van Goede Vrijdag op de vlucht gegaan. En hier lezen we dat de vrouwen wegvluchten bij het graf vandaan. Ze zijn ontzet. Wat ze gezien en gehoord hebben gaat hun voorstellingsvermogen ver te boven. Verbazing, verbijstering, vrees. En dan verbaast het je toch eigenlijk ook niet dat ze niemand iets zeggen. Ze moeten, om het maar zo te zeggen, eerst tot zichzelf komen. Want vergis je niet wat er die morgen gebeurd is. Wanneer Jesaja in een visioen de Here in de tempel ziet, dan is hij ervan overtuigd dat hij zal sterven. Bij Matthäus lezen we dat de soldaten als dood neervielen bij het graf, toen ze de engel zagen. Wanneer later Johannes op Patmos Jezus in al zijn heerlijkheid in een visioen ziet, dan valt hij als dood voor zijn voeten. Vind je het dan vreemd dat die vrouwen op de paasmorgen volledig van hun stuk zijn? Bevreesd zijn? Een tijdje terug zag ik een stukje van een preek dat op YouTube was gezet. Een dominee vertelde hem wat hem een keer was overkomen. Na de dienst was hij in de consistorie gekomen. En er werd nagesproken over de preek. Een van de broeders zei, dat hij wat gemist had. Hij miste de verwondering. En toen die dominee daar later nog eens rustig over nadacht, moest hij die broeder gelijk geven. Want als we niet uitkijken, dan klopt alles. In een preek of in een dienst. Mooie liederen. Mooie preek. Niet te lang. Niet te kort. Gereformeerd genoeg. Evangelisch genoeg. Ondeugend, een beetje humor erin, daar hou ik wel van. Goed om naar te luisteren. Het klopt allemaal. Jezus komt voorbij aan het kruis, zonde en vergeving. Het is er allemaal. Maar, als we niet uitkijken, is het vanzelfsprekend geworden. Het wonder, het grote wonder dat er een God is die met ons mensen van doen wil hebben. De verwondering daarover, als we niet uitkijken, is die verwondering verdwenen. Misschien is het nog niet eens zo'n gek idee om net als die vrouwen eens een tijdje na te denken en stil te zijn over wat er gebeurd is. Op die paasmorgen, toen een engel tegen die vrouwen zei: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Dat is toch iets om je grenzeloos over te verwonderen. Amen. We willen met elkaar zingen. Lichtstad met uw paarlen poorten. zusters en broeders. In die volgorde. Laten we met elkaar danken en bidden. Getrouwe God. Geef dat we er troost uit putten. Zeg tegen de discipelen en Petrus. Heer, dat oude lied zegt dat u onder miljoenen ook mij op het oog hebt. En dat geldt voor een ieder van ons afzonderlijk. We mogen weten dat u niemand afwijst. Want hoewel wij ontrouw kunnen zijn, bent u trouw. Heer, we danken u voor het woord van vanmorgen dat niemand uitsluit. U hebt uw Zoon Jezus Christus gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is naar deze wereld gekomen. En zijn echo klinkt al 2000 jaar. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Heer, ga zo met ons mee. Als we straks van hier gaan, geeft ons een gezegende paasdag. Misschien komen we wel alleen thuis. Heer, geef dat we dan ervaren dat u erbij bent. Heer, we bidden u voor kinderen, kleinkinderen, misschien zelfs wel achterkleinkinderen die vanmorgen niet in de kerk zaten. Die ervoor hebben gekozen om hun eigen naam niet op de plek van Petrus te zeggen. Heer, ik wil u bidden, wees u hen nabij, zoekt u hen op. Als het soms voor ons ouderen moeilijk is om met onze kinderen over deze dingen te spreken, maar u zelf spreekt. Heer, dat bidden u. Zoekt u ze op. Spreekt u met hen. Heer, we willen u bidden voor Vincent Staveleur. Wilt u de ingreep zegenen? Wilt u met de familie zijn? Heer, we willen u bidden voor verder herstel bij Jan Verburg. Heer, we danken u dat Annelies van Vondel weer thuis mag zijn. Geef dat ze uw nabijheid mag ervaren. Uw zegenende handen. Heer, we bidden u voor broeders en zusters die een gemis ervaren in hun leven en wilt u troosten. Heer, wees u met hen die vooral op dit soort feestdagen ervaren dat de groep mensen om hen heen steeds kleiner wordt. Heer, wilt u zichzelf aan hen laten zien? Heer, we bidden u voor mensen die ziek zijn, of die op uitslagen wachten, of op het begin van behandeling. Wees u nabij. We bidden u voor Moussa en Esther. U weet wat ze nodig hebben. We bidden u voor christenen wereldwijd die vervolgd worden vanwege hun geloof. Heer, we bidden u om de vrede van Jeruzalem. En we bidden u of u de uitgestoken hand van uw Zoon Jezus Christus laat aanvaarden, ook door mensen die daar nu zo enorm vijandig tegenover staan. Wees u met uw volk Israël. Wees u in het Midden-Oosten, Heer, geef vrede. Geef vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ga zo deze dag met ons mee. Neemt u niemand van ons onvoorbereid uit het leven weg, maar geef dat we bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed om op te gaan naar die lichtstad, naar die parelenpoorten. Zo bidden we u en danken we u, uit genade om Christus wil alleen. Amen. Als slotlied willen we met elkaar zingen U zij de glorie, de versen 1 en 2. Daarna ontvangt u de zegen en daarna zingen we het derde vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u mee en draagt uit de zegen van onze God. De Heere zegene u en jou en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.